experimenten gebeurd. Ja. Mensen bijvoorbeeld worden 24 uur in de wc opgesloten, met z'n vijven bijvoorbeeld. En er wordt een microfoon in opgehangen. En wat doen die mensen? Nou, ik noem maar een paar extreme dingen om aan te tonen dat je met radio veel meer kunt dan je op het eerste gezicht denkt.
Maar zoals jij dat schetst, werken voor de VPRO, dat is dus nogal luxueus. Lisette, zou jij ook wel bij de VPRO willen werken als je dat zo hoort? Want dan word je ervoor betaald.
Dat is moeilijk.
Word je voor je hobby betaald?
Ik weet het helemaal niet of je dat wel zou willen.
Ja, maar
ik denk daar eigenlijk helemaal niet eens over na, want ik maak radio bij de Vrije Keizer en met een bepaald idealisme en zo. En ik denk, als ik hetzelfde zou kunnen zeggen op de Vrije Keizer, ook bij de VPRO, dan zal ik dat waarschijnlijk wel doen. En of ik daar nou betaald voor word of niet, dat maakt me dan ook weer niet zoveel uit. Ik bedoel, je hebt toch weer een boodschap te geven. En ja, als het op een nationale radio kan, heel erg fijn. Maar ik zou niet echt fulltime voor de VPRO willen werken, nee.
Voor jou geldt dan meer dat je meer groter bereik hebt, dat meer mensen daarnaar kunnen luisteren.
Als je inderdaad een boodschap hebt, dan vind ik het prima. Dan mag het vanuit de VPRO, mag het ook op de KRO of vanuit het op de EO. Dat zal me echt een worst zijn dat betreft. Want de boodschap is gewoon op dat moment gewoon belangrijk. En die wil ik gewoon dan onbeperkt en op mijn manier kunnen vertellen. En als dat kan, is dat heel erg mooi. Maar dat is niet mijn uitgangspunt hoor, nee.
Van zien zitten trappelen.
Nou ja, nee, ik vroeg me al de hele tijd af. Er zijn natuurlijk, volgens mij zijn er twee dingen. Met geld of zonder geld. Ik bedoel, betaalde medewerkers of niet. En legaal of illegaal. Dat zijn volgens mij twee verschillende dingen. Ik bedoel, dingen die mensen voor niks doen, kunnen ze ook met geld doen. Dat is het, ik bedoel, de vraag is wat dat voor een verschil oplevert. Dat is een andere kwestie. Dat je, zeg maar, uit de principiële gronden illegaal blijft. Of dat je illegaal begon, maar gewoon wel ook wellicht dat, zeg maar, dat illegaliteitsprincipe niet een ideologische kwestie is. Het zijn volgens mij twee verschillende dingen. Ja. En ik denk dat bij 100, er lopen zeker mensen rond met een boodschap en die kunnen hun gang gaan. Maar er lopen ook heel veel mensen rond. Mijn boodschap is in elk geval niet zo duidelijk gedefinieerd. Ik heb een opvatting over radio maken en die is duidelijker dan mijn opvattingen over goed. Ik heb geen opvatting over wat goed theater is. Ik denk dat het meer afhangt. Het is een poging om kritische geluiden te zenden. En dat kan soms hetzelfde zijn als mensen direct ondersteunen. Soms kan het juist het omgekeerde betekenen. Ik bedoel, dat is afhankelijk van het moment, denk ik. En zoals Lisette het nu formuleert, is het heel nauw omschreven, zeg maar. Ik denk dat 100 daar de mogelijkheid wel toe biedt. Maar niet daartoe beperkt, zeg maar. Niet dat ik vind dat ik dat een beperkte op. Ja, misschien vind ik persoonlijk dat wel een beperkte
opvatting. Mag ik wel zeggen, hoor.
Nee, maar ik bedoel, een radio kan meer dan dat alleen. Maar ze hoeft niet meer te doen, wat mij betreft.
Maar
mag, ik vind het prima.
Willen jullie graag legaal worden of vind je dat helemaal niet belangrijk?
Nou, ik zit er niet op te springen. Maar ik ben niet echt zo goed bekend met de mogelijkheden om legaal te worden. Ik weet dat 100 is opgericht op het moment dat iedereen legaal kon gaan worden. Of dat echt iedereen was of niet, dat weet ik niet precies. Maar er was duidelijk een behoefte van mensen om juist niet legaal te worden en illegaal te blijven. En ik, ja, het is natuurlijk een extreem.
Wat is die behoefte? Is dat een soort romantiek?
Nee. Ik denk dat het te maken heeft met ongeorganiseerd kunnen blijven.
En je denkt dat dat legaal niet kan?
Nee, ongeorganiseerd kunnen blijven betekent in dit geval illegaal te zijn. Ja.
Nou.
Ja, ik denk dat je legaal ook heel ongeorganiseerd bezig kunt zijn. Ik zou het ontzettend leuk vinden.
Ja.
Ja, tuurlijk kan dat.
Nou, ik weet niet hoeveel mensen. Ik bedoel, ik vind de VPRO niet zo ongeorganiseerd. En dat geldt voor heel, ja. Eigenlijk alle betaalde, alle legale omroepen zijn gewoon erg georganiseerd. En het heeft een soort van. Het veronderstelt bestuur, het veronderstelt beleid. Het veronderstelt ook een soort van controle, anders hoef je geen beleid te voeren. En dat veronderstelt een soort verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar en ten opzichte van derden, die bij 100 absoluut afwezig is. En ja. dat genereert een soort van ruimte. En die is willekeurig, die is niet te definiëren. En dat is leuk. En dat is denk ik ook, ik weet niet of dat voor iedereen zo geldt, maar dat is voor mij ook wat aantrekkelijker. Dat mij niet van tevoren wordt gezegd, god, nu mag u een uurtje vreubelen, gaat uw gang maar. Nee, er wordt verondersteld dat ik improviseer. En als ik dan een super strak georganiseerd, gepland programma voor de komende 3 jaar heb, kan dat ook. Maar dat is dan aan mij, om te zien hoe ik dat doe.
Nou, maar dat Dat heeft weinig te maken, denk ik, met legaal en illegaal. Het heeft te maken met het feit dat, dat de VPRO bijvoorbeeld is een landelijke omroep die in een landelijk bestel zit. En dan zit je natuurlijk met dit soort structuur die inderdaad dingen die je bijvoorbeeld op Centraal, die ook legaal is, die dingen die je daar kunt doen, niet op de VPRO kunt doen. Ja,
maar dat klopt met wat,
dat heeft niks te maken met legaal.
Ja, maar het heeft denk ik ook met Nederlandse wetgeving te maken. Ik weet niet hoe je legaal wordt in België. En ik weet eerlijk gezegd niet heel goed hoe je legaal wordt in Nederland. Maar ik veronderstel dat het verschillend is.
Nou ja, god, er zijn wel een aantal criteria in die zin. Dat volgens de letter van de wet moet je een bepaald percentage aan hoe noemen ze dat, verstrooiing uitzenden. Een bepaald percentage aan informatie, een bepaald percentage aan educatie en vorming en zo. Maar ja, god, dat wordt allemaal niet zo gecontroleerd. Er wordt vooral gecontroleerd of je juridisch, of het organisatorisch juridisch klopt. Hè? Dat je dus een vereniging zonder winstoogmerk opricht en dit soort administratieve dingetjes allemaal. Maar het grote verschil is natuurlijk dat wanneer je zo'n vrije radio hebt die legaal wordt, dan blijft dat toch een radio waar een heleboel mensen, of waar iedereen eigenlijk in kwijt kan wat hij zelf wil. Wat je natuurlijk niet hebt in een gestructureerde landelijke omroep die in een landelijk bestel ingekapseld zit. Dat klopt, maar dat heeft niks te maken met legaal of niet legaal. Ik vind dat bij Centraal bijvoorbeeld, vanaf het moment dat die radio legaal geworden is, dat er meer dingen konden dan dat je kon doen in de illegaliteit. We konden toen we in de illegaliteit zaten niet op locatie gaan. We kunnen dus nu doen echt wat we wilden.
Dat kan ook als je illegaal bent.
Ik wil even, wacht even Fred, want er is iemand uit de zaal. Kan je je naam even zeggen?
Ja, ik heet Chris en ik werd gevraagd om het standpunt van Radio 100 te geven wat betreft legaliteit of illegaliteit. Dit standpunt is in 1989 geformuleerd en ook is uitgesproken. Radio 100 is niet per se illegaal uit de behoefte om illegaal te zijn, maar Radio 100 wil gewoon uitzenden met eigen zender, met eigen locatie, met eigen redactionele vrijheid. En bovendien protesteert Radio 100 tegen de unfaire manier waarop royaltygelden verdeeld worden. Vooral gezien het genre soort muziek wat Radio 100 uitzendt en zulke minder bekende bands en artiesten die krijgen geen geld van Buma Stemra.
Iedereen krijgt toch geld van Buma Stemra?
No way.
Wat moet je doen om dan wel...
Nou, je moet wel betalen bij Buma Stemra.
Je moet lid zijn,
Om lid te zijn.
Ja,
om
kost ook een hoop geld.
Eerst betalen.
Ja, eerst betalen. En alleen als je echt veel succes gemaakt hebt, krijg je misschien geld terug. Dus het is gewoon een unfair verdeling.
Unfair, ja.
En als zijn een illegale zender, betaalt Radio 100 zulke dingen niet. Daar valt eventueel over te praten, maar dat was het standpunt.
Daar valt eventueel over te praten.
Ja, maar dan ook met die verstanden de artiesten gewoon krijgen wat hun toekomt. De artiesten die op het medium aan bod komen.
Dank je wel.
Ik zou heel leuk vinden om van Radio Tilos te horen hoe zij daar tegenaan kijken. Als zij nu de kans krijgen om legaal te worden, of ze dat dan zouden doen, hoe ze daar tegenaan kijken.
What will happen if Radio Tilos will become a legal radio?
If you imagine, have the possibility to become it.
Imagine
nothing. I guess nothing. We are the same. It's not a barrier or whatever, illegal or legal. I mean, our official statement about this, who the fuck cares? If you see what I mean, we make a radio, we not make legal or illegal. We make a radio, and until nobody says what to do, how to do it, we don't care if we are legal or illegal. We didn't even know we are illegal until we saw the first policeman, you know?
Ik denk dat het natuurlijk strijd van Tilos is dat ze gewoon radio willen maken zoals ze dat nu doen, dus voor minderheden en zo. Ik denk dat dat wel duidelijk is en dat ze, of dat nou illegaal is of legaal, dat maakt niet uit, want ze willen gewoon radio maken op de manier zoals ze dat nu doen. Dus als ze legaal zouden zijn, dan is dat perfect. Want dan ben je dus die stress van de smeres en dat soort dingen ben je gewoon kwijt. En dan kan je gewoon veel meer geld inderdaad steken in het verbeteren van die programma's. En spreekbuis zijn van die cultuur voor die minderheden en zo.
Wat Frits ook
zo is het precies met Centraal gegaan in België. Ja. Op de duur was het ook een ontzettende stress. Dat je door de illegaliteit, omdat je al de dingen die je eigenlijk wilde doen, niet kon doen zoals je ze wilde doen. Dus het, in wezen was het wel een verbetering, dacht ik zo. Ofschoon, ik weet wel dat ook bij Centraal en nu nog een heleboel mensen zijn die, nou, romantiek zou ik niet noemen, maar toch liever eigenlijk die span, die illegaliteit willen blijven behouden. Ja, dat weet ik wel.
Ja, ze mogen komen hoor.
Nee, maar als wij nou in dat Sky-gebouw waren gaan zitten, volgens mij was er dan een boel veranderd. Toch?
Ja, wat was er dan veranderd?
Nou ja, daar zijn ingerichte studio's en daar maken een heleboel mensen tegelijk gebruik van. Die allerlei verschillende soorten dingen maken. En dan is het dan echt vechten. En de techniek is dus een compleet afgescheiden gedeelte. Die wordt gewoon door het huis verzorgd. Dus je hebt daar weinig ingrijpen meer op het moment. Je bent van MVS of je bent van man-vrouw radio of je bent van weet ik wie radio. Je komt binnen, er is 2 uur beschikbaar. Er staat toevallig daar een cassettedek en toevallig daar een cassettedek. Toevallig daar een plaatsspeler en daar een cd. En gaat uw gang maar. Maar daar heb je dus voor de rest weinig invloed op. Terwijl bij 100 worden de dingen veranderd op het moment dat we daar zin in hebben. En we is dan dus vrij willekeurig. Dat is echt afhankelijk van degene die op dat moment daar behoefte aan hebben. Die laten namelijk wat van zich horen. En er is dus niet iemand. Ja, het is misschien flauw om tegen dat bureaucratische principe aan te schoppen. Maar volgens mij heeft het effect. Wat ik zie bij 100 is dat het is improviseren en het heeft zijn nadelen. Maar het voordeel is dat je het dus wel allemaal zelf moet doen. En dat levert dus jouw radio op. En niet een beetje van jou en een beetje van een heleboel anderen.
Dat denk ik namelijk ook precies wat zij zegt.
Wie ben je?
Ik ben Rob.
En ben je ook?
Ik ben van Radio 100 ook. Maar mijn probleem is met legale radio, dat willens en wetens, je zal moeten gaan kijken naar je luistercijfers. Sowieso. En zeker als we landelijk gaan kijken. Ook met de VPRO die nu gewoon hun A-status hebben gehaald. En als we naar een woensdagmiddag kijken naar hoeveel uur en hoeveel programma's daar worden uitgezonden. En als we kijken naar vroeger, hoe het daar bij de VPRO ging. Kleinschalig en zeer extreem soms. En zoals het nu is, men moet op gaan passen daar bij de VPRO. Want als men luistercijfers gaat verliezen, betekent dat ook inkomsten verliezen. Een Radio 100, zoals het nu bezig is, zoals ik het zie, is gewoon zuiver alleen bezig zijn om het feit om het radio maken.
Ja. Ja, het gaat natuurlijk om ledenverlies. Want
leden betekent inkomsten. Net zo makkelijk.
Nou, maar dus gekoppeld
en ik denk
aan
dat de VPRO daar namelijk onderuit gaat.
Dat is gekoppeld aan een bepaalde structuur die uniek voor Nederland is. Mag je niet vergeten.
Ja, maar ook onderuit haalt.
Nou, kijk, je hebt deels gelijk, denk ik, wat de omvang van een station betreft. Als je inderdaad een landelijk station wil uitbouwen, dat 7 dagen per week 24 uur of 24 uur uitzendt, en dan heb je daar, ja, daar heb je meer geld voor nodig. En waar moet het vandaan komen? Nou, ofwel uit subsidie, ofwel uit reclamegelden en dan kom je in de schemerzone. Daar geef ik je gelijk in, dan zit je met een probleem. Alleen hier in Nederland, binnen het bestaande bestel, nu je het over de VPRO hebt, zou je gelijk kunnen hebben als het om de leden zou gaan. Misschien moet je even uitleggen hoe het Nederlandse bestel in elkaar zit. Ik denk dat de Hongaarse vrienden dat niet weten. Het is een beetje een raar systeem. Ik heb er ook altijd moeite mee om het als buitenlander aan buitenlanders uit te leggen.
Ik denk niet dat we dat nu moeten doen, want daar hebben we het van tevoren over gehad.
Kijk, de luistercijfers en kijkcijfers zijn in wezen alleen maar gekoppeld aan advertenties. Dus aan de commerciële omroep. Het is voor mij ook altijd een beetje raar dat het ook in Nederland hier zo'n ontzettende rol speelt. Het is voor mij ook heel raar dat het nu blijkbaar ook in België voor de staatsomroep een rol speelt, die staat van beroep krijgt de subsidie, is helemaal niet afhankelijk van kijk- en luistercijfers, maar voert toch een concurrentie op leven en dood met, op televisie dan met de commerciële zender VTM. Dat is wat de VPRO onder meer ook verloedering noemt. Maar ik denk niet dat voor het soort radio dat in Hongarije gemaakt wordt, of door Centraal gemaakt wordt, de 100 enzovoorts gemaakt wordt, dat omdat je legaal bent, je dan onmiddellijk in die schemerzone belandt. Dat geloof ik niet. Dat hangt ervan af van hoe je het aanpakt.
Ja.
Yvonne, ik wil nog heel even terug naar jou. Want wees nou eens eerlijk. Hou je niet stiekem in je achterhoofd toch rekening met je opdrachtgever als je programma's maakt?
Nee, ik geloof dat ik daar persoonlijk in alle oprechtheid nee op kan zeggen. Ik weet niet of mijn opdrachtgever daar gelukkig mee is, maar nee, bij mij werkt het niet zo. Maar dat is een ander verhaal, maar dat is mijn individuele verhaal. Ja. Hè? Aan de andere kant is natuurlijk een heleboel dingen die hier gezegd worden, die zijn natuurlijk ongetwijfeld waar. Wat er gebeurt, het programma waar ik voor werk is een volstrekt marginaal programma. Radio 5 is een marginale zender. En ja, mijn opdrachtgever zal het eigenlijk ook een zorg wezen wat ik doe. Ik denk ook niet dat hij ooit luistert.
Heb je ooit een beperking opgelegd gekregen? Heb je ooit iets uit een programma moeten knippen wat je er graag in had willen hebben?
Nee, nooit.
Maar je hebt me ook wel verteld dat er dingen zijn wat jou wel hindert, dat je er heel veel dingen zijn waar je niet aan toe komt. Dat de werkdruk... Ja. Wel een kwaliteitsverlies
is heel erg toegenomen. Ja. Ja, maar dat zijn natuurlijk die belemmeringen die zijn er en die belemmeringen die zijn toegenomen. Hè? Dus je kunt zeggen dat...
En hoe komt dat?
Dus mij, door dat je minder geld krijgt. Hè, het mechanisme is natuurlijk wel van verschuiven. Wij zijn dus van Radio 1 verschoven naar Radio 5. Dat betekende inderdaad minder luisteraars. En in de loop van de jaren is dus ook, we hebben minder mensen gekregen en we hebben minder budget gekregen. Dus in zoverre werkt dat mechanisme natuurlijk absoluut. Hè? En minder middelen, ja, dat betekent, ik vind op het moment, ik heb voor mezelf het gevoel dat ik op een soort grens zit van, dat ik concessies begin te doen aan mijn eigen kwaliteitscriteria. En dat vind ik heel vervelend. Maar ik denk dat je dat in andere situaties net zo goed hebt. Ik kan me voorstellen dat als je voor de Vrije Keizer of weet ik veel wat werkt. Of, bedoel, daar zit je ook met waanzinnig beperkte middelen. En kun je ook een heleboel dingen
veel minder,
die, je niet zou willen, die je zou willen doen, kun je natuurlijk niet doen.
Hè, het zou dus alleen dat... maar voor professionalisering, wat je nu zegt, zou alleen maar voor professionalisering en legalisering pleiten. Want is er meer geld, zouden mensen dus betaald kunnen worden, is er nog meer tijd. Dus het zou, dat is op zich, is dat denk ik niet het probleem. Met, ik bedoel, dat is een probleem van betaalde radio die dan weer terug moet, zeg maar. Professionele radio die terug moet.
Ja. Maar de beperktheid aan middelen heeft soms ook voordelen. Ik, de 200 vrijwilligers die een Antwerpen programma maken, die doen in wezen alles zelf. Dus er wordt bijvoorbeeld heel veel thuis in home studios gemonteerd. Mensen maken ook muziek en ze maken hun eigen bandjes. Er is een kleine studio waaruit gewoon de meeste live programma's uitgezonden worden. Die is nu een grotere studio om projecten in uit te voeren. Maar het is dus zo ontwikkeld, ook door mensen van Centraal zelf, technisch ook. De meeste dingen zijn zelf gebouwd, vrij goed gebouwd, maar mensen toch met kennis van zaken die zo dingen gedaan hebben. Maar toch zo ontwikkeld dat iedereen alles zelf moet doen. Niet dus met een aparte registratiekamer of een zoals in Hilversum een ECK of zo, een eindcontrolekamer. Studio's worden door iedereen bediend. Dus elke programmamaker moet ook evenveel van techniek afweten en zo. Dus het heeft ook zijn voordelen vaak om met beperkte middelen te werken. Want mensen worden ook creatiever daardoor heel vaak. Ja. Want ik ken in Hilversum bijvoorbeeld programmamakers die het verschil tussen mono en stereo zoals ze wel kennen, maar toch van techniek heel weinig afweten. En alles aan die technicus, want het is toch zo makkelijk overlaten. Wel, ergens is dat toch een beperking van je eigen creativiteit. Dus het heeft ook zijn voordelen als je zelf alles zelf moet doen.
Ja, het hangt ook samen met je opvatting over wat radio is. Heel simpel. Zoals radio inderdaad is dat wat je ook voor een krant kunt doen. Of dat wat of het uitzenden van iets anders. Terwijl radiomaken inderdaad wel verder gaat. Niet dat ik er zo vaak aan toe kom, maar...
Ja, op dit moment, je hebt gewoon heel veel journalistjes... en journalistenachtige types die heel erg bezig zijn met nieuws vergaren. En dat, dat inderdaad zo van, nou, dit is de band, die heb ik opgenomen. En doe daar maar wat mee. Dit en dit is heel belangrijk en zo. En dat is heel erg leuk en zo. Ik bedoel, zo zijn er in Amsterdam dan voorheen uit het illegale radiocircuit, Vrije Keizer, whatever, wat ooit geweest is. Vanuit die groep zijn de mensen hooggeklommen. Legale radio gaan maken en op een gegeven moment ook nationaal gaan werken. Maar je merkt dat het gewoon echt van die journalistjes zijn, weet je. Die vinden dat gewoon leuk en die zijn vooral uit op een carrière. En die vinden dat wel leuk om journalist te zijn, want het heeft ook een bepaalde schwung, een bepaalde lifestyle. En ja, van dat soort mensen word ik eigenlijk een beetje misselijk.
Nou, die vind je wel een ander soort beroep, hoor.
Ja, die zou ik liever zeggen van ga opschrijven of zo of iets. Ik vind het dan niet meer leuk om naar een radio te luisteren.
Ik denk ook niet dat dit de goede journalisten zijn, hoor.
Nee, denk ik niet. Maar we zitten daar helaas mee een beetje mee vol in Hilversum.
Er zijn heel wat mensen voortgekomen uit vrije radio's die bijvoorbeeld nu bij de regionale omroepen werken.
Ja. En dat vind ik heel erg jammer, want die mensen deden vroeger leuke dingen, maar die hebben nu programma's 's morgens vroeg en die moeten dan, die zitten dan ook met bejaarden bezig en zo. En dat wil niks zeggen dat het zo'n slecht onderwerp is, maar ik heb zoiets van, maar vroeger hadden ze een bepaalde ideologie en schreeuwden ze het hardste op vergaderingen, weet je wel, waar dingen besloten werden. En schrijven allerlei enge nota's over legaliteit en dat soort dingen, hoe prachtig het wel niet is. En ik zie gewoon dat hun niveau intellectueel en wat ze presteren en wat ze eigenlijk doen als zijnde journalist, dat het gewoon keldert.
Zien er ogen daalt?
Geen bejaardenacties bij...
Nee, helemaal niet.
En jij denkt dat dat samenhangt noodzakelijk?
Huh?
Wat? Jij denkt dat dat noodzakelijk samenhangt? Dat wanneer je nationaal betaald...
Nee, dat hangt niet samen. Ik heb meer zoiets van dat een groot deel, die vindt het gewoon leuk, die lifestyle journalist zijn. En dat er gewoon heel weinig goede journalisten zijn. Ik luister heel graag naar Radio 5 dus. Omdat het gewoon wel goed radio is. Ook al is het op de AM en is een beetje kut te beluisteren. Maar ik luister daar graag naar, want er wordt radio gemaakt. En niet gezeurd en gezeken zoals nou op Noord-Holland gebeurt. Echt. Je moet weg van die frequentie van Hilversum 1.
Er is iemand die al een poosje staat te wachten.
Ik ben Mirko Lukács en ik heb tijdens mijn studie een scriptie geschreven over het radiobestel in Nederland. En ik zie, als iedereen die in Nederland naar de radio luistert, je hoort al snel dat er genoeg reden is om misschien ook op illegale wijze of wat voor wijze dan ook daarnaast iets anders te maken. Maar wat ik nou interessant vind is om te horen hoe dat in Hongarije is. Of Tilos alleen uitzendt omdat ze helemaal in vrijheid en zonder beperkingen wat betreft geld uitzenden. Of is er ook een directe aanleiding vanwege hoe het radiobestel in Hongarije er nu uitziet? Hoe ziet die publieke radio zeg maar, er in Hongarije nu uit? Is daar een directe aanleiding om zelf iets anders te brengen?
Can you tell us something about the radio broadcast system in Hungary?
A few words. You want to do it, man.
So I think that in Hungary the situation is more simple than here. Not as multidimensional. Because there is only one official state radio. The three programs of this and the Voice of America, and that's all. And the Tilos radio. And two commercial radios. So you can't choose between the radios. And the question is legal of to be legal or illegal is not as theoretical as yours, but it's a question of existence. If we are illegal, nobody hears the broadcast, nobody hears the program, so it would be more comfortable to be legal because we need some money, we need some equipment just for making the program.
Yeah. Is there any opposition in the official radio?
No.
Is it clear?
Yes. I don't know. In our radio.
No, in the official.
In the official.
The official Hungarian radio.
Yes, the smaller part of the journalists in the official radio is the supporter of the conservative parties, and the other part of the official journalists is the supporter of the opposition, and it's terrible, but because they are not journalists, but they are the supporters of political parties. So this is a problem in the official radio, and we wanted to sign that this is not the way of making radios.
And do you get any support from people inside the official radio?
Yes, but only personal. I mean, if a person says, and by chance she or he works at the radio, she or he gives us money, but that doesn't mean we have an official response. The problem is, I guess, in Hungary, that all the, any kind of, if it's an opposition or whatever, it's not important. It's within the system, wearing the neckties, wearing the jacket, no? They don't have any people who are not wearing the jacket, if you see what I mean. So that's the kind of radio they don't have at home.
I didn't understand your last words. Can you repeat?
Yeah,
you said it.
When I say people who are wearing the jacket, I mean people who are built in the society. Because as far as I understood what Lizet said, it's true in Hungary. If you begin to work as a journalist in Hungary, usually you begin to work in one of the state things, on TV or radio. That's the two things we have. And in a very short time, you become part of the machine, and you just don't really care what's outside. Maybe you want to care, but you cannot care anymore. So that's what I mean. That there are not any people in the system now working who are free. They have any kind of things set to do.
You got an award of a critical group of journalists of a journalist union.
It's not only journalists, I guess. The group.
Who did give you this award, and where did you? For what did you get it?
Yeah, there's a Open Press Publicity Club made an award called the Civil Courage Award, and they decided to give it to us as the first samizdat of the new regime, because we began to broadcast, and everybody began to think about the law against broadcasting, about this moratorium. And it turned out that there is not a real law of moratorium. That was just I don't know what.
Do you have any legal support from lawyers? And because my experience is the radio station in Belgium, when we were still illegal, that we just fought the government in the judicial way, so by law. And I was wondering if there is no means of challenging the government in Hungary, since while there is a moratorium on frequencies, meanwhile the Voice of America is broadcasting on the VHF frequencies. So do you have any legal support from lawyers or whatever, just to fight them legally in the judicial way?
You mean if you have an illegal support?
No, if you got legal support, support from lawyers, for instance, just to fight back in court.
Yeah, of course we have
a
lawyer.
Is there a pressure group?
The people are. I mean, most of the people who knows about the radio, because it's hard to listen to it. Most of the people who knows about radio, they support us.
No, but you said something about being in the law or out the law just before you started. The law is coming, but you weren't sure you would be in the law or out of the law. So what does it mean?
It means that there's a lawmaking procedure going on in Hungary now about media. And they had a preoccupation of making two kind of radios, commercial and public. And we call ourselves a third kind of radio. Let's call it community radio, which is not dependent on government money, on commercial money, or whatever. And now they began to think about it, because from the background we gave them information about this, how it's working in Belgium, for example, and things like that. And they began to think that maybe there is a place for this third kind of radios. And if there is, it's okay with us.
Did you start a lobby also in parliament or so? Lobby. Political parties? Okay. Are you getting any support? For example,
well,
the Young
my
Democrats?
Boss says yes. So it's yes. Yes, we did it, but we hate it.
So it's terrible because the opposition tried to ask us to come on, let's fight. And we said, it's terrible, it's your work. But we had to do it because we have a chance to create a law and a situation like the Belgian one. And it's really important to have this chance. Because... But after a few years, I hope the Hungarian situation is so good that we can have a new illegal radio, because I think it's really an important gesture to work in an illegal radio. But now it's not our question. We have to be legal now, I think.
Mm-hmm. Even door op het andere onderwerp wat we hier hebben, namelijk hoe kunnen wij als westerlingen Oost-Europa steunen in het maken van radio. Een van de mensen die wij graag aanwezig hadden willen hebben vanavond, was iemand van de Franse krant, dagblad Libération. Libération kon niet komen. Caroline Nevian van Paradiso heeft zich helemaal suf gebeld, maar het was helaas niet mogelijk. Waardoor we ook niet echt het naadje van de kous weten wat er nou precies met Libération aan de hand is. Wat wij daarvan weten is het volgende. Libération is al een poos bezig om in Oost-Europa een soort netwerk op te zetten. Om Oost-Europese media te steunen. Dus kranten, radio en televisiestations. Ze bieden hun hulp aan door middel van het aanbieden van geld, maar ook van middelen, zenders en dergelijke, studio, equipage. Maar het blijkt dat ze daar ook een tegenprestatie voor verwachten. En wat voor tegenprestatie dat nou precies is, dat weet ik niet. Misschien is er iemand in de zaal die dat wel weet. In ieder geval kwam Tilos Radio ook in aanraking met Libération. En misschien dat ze daar iets over kunnen vertellen. Can you tell us something about Libération? And they also made you an offer. Can you tell us something about it?
It was a short discussion with the Libération, because as far as we know, they want to support professional media forms in East Europe. And when they saw we are so civil and alternative, they said it's over. They tried to support a special media magazine, a newspaper, which name is Hungarian Orange, and it was the press of one Hungarian party. And
you mean the Fidesz
Democrats
magazine?
Yeah,
Fidesz,
yes. That's it. But now they are independent from the Fidesz also, and the Libération tried to support them. But as a leader of this newspaper told me a few weeks before, the groups that were standing behind the Libération at the moment said that the East European situation is not really interesting for them. So they said no for this business. So it's over also. But I don't know what's the situation in Poland, where the Libération supported the Gazeta Wyborcza, which is the main newspaper of the opposition and the Solidarność, and what's the situation in Romania, where the Libération supported an alternative radio in Bucharest, and what's the situation in Slovakia, where also have a newspaper, with Liberation support.
Mm-hmm. What sort of support do you like? How can we? What would you want?
What from can the Liberation, we'd like nothing, because they have capital money. And it's so we are not professional. We don't want, but some tape recorders and microphones, and records. It would be very useful for them, for us, mm-hmm. without any request, of course, mm-hmm. or demand.
You don't want any political support?
No. Not really. We don't like to be really political.
No, but with this media law coming, maybe, I don't know, it's maybe a silly question, but maybe it could be helpful if from the West there would be some political support, for example, to get this third community radio station. Mm-hmm. Would you appreciate that?
So the question is, what do you mean political support?
Well,
because we had some support from the FAL, which is the Organization of Free Radios in Europe, and they came to Hungary and they negotiated with the Hungarian parliament, mm-hmm. and we were negotiated with them also. So this political support, of course, really important for us. Mm-hmm. But we don't want to be a part of the conservative liberal discussion or the socialist liberal discussion or something like that. So this political support is really unnecessary.
I think it can be very tricky to look for political support in Hungary. I remember that maybe 2 years ago, I spoke to some, a year ago, something like that, spoke to some members of parliament of the main opposition party, the liberals in Hungary. And they were very keen to have their own political radio station. So I think it's very tricky to look for political support even in their own country, because I think that political parties are only interested in changing the radio station into their own political thinking and advantages just to support their party. So I think it's very tricky. I think it's better to stay independent and to try to sort it out yourself.
Yeah, so our policy is not to support a socialist theory or something like that, but our policy is to support the civil forms of society. So this is the main question in Hungary, I think. So to have the communication between the alternative groups, between the local groups, and so on.
The struggle for community radio.
Yeah,
the right to...
Exactly.
Not to remain silent.
Het is een vraag uit de zaal.
Ja, mijn naam is Tom. Ik wilde even... Ja, want het is mij niet van duidelijk dat Tilas een soort van antipolitieke radio wil maken. En ik wil eigenlijk vooral de twee dames die erin werken voor Radio Free Africa, althans voor de organisatie die dat ondersteunt, en jij werkt voor Radio Vrije Keizer. Dat zijn, ja, tenminste dat gevoel krijg ik een beetje, radio's die zich een beetje in dienst stellen van een bepaalde politieke beweging. We hebben het al gehad over de financiële grenzen aan het maken van radio. En zeker naarmate je commerciëler of legaler wordt, wordt dat een probleem. Je kunt natuurlijk ook de vraag stellen, als je inderdaad in dienst stelt van een bepaalde politieke beweging, of dat ook niet bepaalde grenzen stelt aan de vrijheid die je hebt om radio te maken. Het is duidelijk, zij hebben een keuze gemaakt die in Oost-Europa veel groepen aanspreekt. En een beetje in de lijn van George Conrad, geloof ik, ook, die ook een boek heeft geschreven, Anti-Politics. Nou, wat zij doen past daar precies in, lijkt mij. Maar ik zou graag van hun willen horen hoe ze daarover denken.
Radio Freedom is de verzetszender van het ANC. Maar het ANC is eigenlijk nog tot op heden geen politieke partij. Het is een verzetsbeweging, een bevrijdingsbeweging. En nu het ANC steeds meer naar een politieke partij neigt en het, de toekomst dat ook duidelijk wel zal worden, zal Radio Freedom niet meer als zodanig blijven bestaan. En ze zullen zich waarschijnlijk helemaal gaan losmaken van het ANC. Dus het blijft natuurlijk een democratische en onafhankelijke zender in de toekomst. Maar dus niet meer gelieerd zo duidelijk aan het ANC, dus aan een politieke partij. Want dat is denk ik inderdaad niet goed om aan echt bij één politieke partij of bij een politieke partij betrokken te zijn.
Als die ontwikkeling zo doorgaat, blijven jullie die omroep, nieuw soort omroep die er dan ontstaan, ook steunen? Of wordt dan omroep voor Radio Freedom ontbonden? Hoe gaat dat? Want het is natuurlijk wel een keuze voor het steunen van de ANC-beweging.
Ja, maar ik denk dat als er een onafhankelijke radio, onafhankelijk radiostation bestaat en als dat goed draait, dan zullen wij onszelf wel opheffen. Net als de anti-apartheidsbeweging, zal zich ook, die zal ook niet meer jaren blijven bestaan.
Lisette, heb jij ook een antwoord op de vraag van de vraagsteller?
Ja, ik kan in ieder geval zeggen dat de Vrijkeizers in ieder geval buiten parlementair, om maar even een term in de groep te gooien. En ik ben zelf een idealist, actievoerder dus. En ik ben ontzettend geïnteresseerd in alle stukjes strijd die in de straat gevoerd wordt. En ook over de hele wereld. Al die stukjes strijd die vertekend vanwege bepaalde belangen in de media komen. Al word je bijvoorbeeld een huis ontruimd. Ik ben ook heel sterk, dus ook kraakster. En ook met woonstrijd bezig. In de media wordt ontzettend veel vertekend beeld gegeven van dingen. En ik denk dat de Vrije Keizer zoveel mogelijk probeert juist die mensen wel zelf aan het woord te laten. En ook zelf dan hun verhaal te vertellen. Proberen dus vanuit de eerste bron, zeg maar. En aanvallend te zijn ook op het huidige systeem of wat dat die situatie gecreëerd heeft. En of we nou geleerd zijn aan een politieke beweging of wat dan ook. Van, ja god, we zijn linksradicaal en dat heeft zoveel kleuren, spectra's. Dat is een bonte verpakking van strijdbare mensen. Dat is van alles en nog wat. En ik denk dat een stuk strijd altijd geleverd zal worden tot het einde der mensheid. En ik kan niet zeggen dat wij onder een bepaalde noemer echt bezig zijn. En het is gewoon een stuk strijd. De kleine stem die gewoon heel belangrijk is. En dat ook de reden is waarom ook de Vrije Keizer door blijft gaan. Ook al is die stem misschien nog net zo zacht. Maar wie weet, misschien komen we terug met 1 kilowatt of zo. Veel meer, weet jij veel. Het zou kunnen, hè. Samen met Patapoe. Zou kunnen, hè.
Je hebt nog wel steeds het gevoel dat je leuke radio maakt.
Ja, zeker. Yes,
ik heb de grootste
lol en we hebben allemaal de grootste lol. En soms hoor je dat inderdaad in onze uitzendingen. Soms hoor je dat helemaal niet. Dan denk je van wat een saaie uitzending. Maar daar hebben wij al gewoon een grote lol gehad die avond. En de beste manier om mee te doen aan die grote lol is ook meedoen. We zijn inderdaad een gesloten groep. Omdat wij dus niet een plek hebben waar je zomaar naar binnen kan lopen. Radio 100 heeft dan zijn kijkshow. Wat natuurlijk een heel open karakter heeft. Vrijkeizer heeft die mogelijkheid niet. Als wij dat wel hadden, als we wel een café hadden, hadden we dat ook gedaan. En dan hadden we waarschijnlijk ook meer een aanwas gehad van mensen en journalisten die allemaal net zo gek zijn als wij. Dat die gewoon meedoen met ons. En dan wel in die links-buitenparlementaire, links-radicale noemer, zeg maar. Wel, iedereen is welkom. Ook jij bent heel welkom als je een stuk radicale strijd naar buiten wilt brengen. En helaas is het maar lokaal. Maar goed, we moeten niet klagen. Onzin. Ik bedoel, wij zijn wel heel flexibel dat we bijvoorbeeld met ons hele boeltje kunnen zeggen van we gaan een dag of een week in Den Haag uitzenden. Met alle problemen van dien, maar dat lukt zeker wel. Dat doen we ook.
Maar je vindt jezelf wel een soort verlengstuk van of een hulpmiddel voor acties?
Ja, ook, ja.
Maar vereng je dan het medium niet heel erg tot een heel klein, één klein aspectje van... Ik vind het ontzettend interessant hoor, dan zo'n demonstratie en zo. En dan geef je logistieke informatie over.
Ja, zoveel over de politie en zoveel gewonden.
Maar dat lijkt me een beetje op de verkeersinformatie dan.
Nou, weet je, de strijd. Wel, op zich is die verkeersinformatie gewoon heel belangrijk. Want je bent gewoon betrokken bij die actie op dat moment. En dan ben je misschien heel eng bezig. Of nou, of kleinschalig en marginaal en zo. Maar op dat moment zitten er gewoon 10 mensen te luisteren. Die willen dat gewoon weten.
Een heel belangrijke functie.
En die hebben dan gewoon alleen maar een klein radiotoestelletje nodig. En die kunnen of naar een telefooncel rennen. Om nog een extra bijdrage eraan te geven aan die nieuws.
Van illegale radio. Zij nou, kunnen kun je dat ook, gewoon
dat,
doen.
Dat kun je en van volslagen legaal. Als je legaal bent, kun je dat ook.
Oh, wacht even. Ik val op de beurt.
Dat wil ik me wel eens afvragen.
Nee, was, wacht even, Jan. Want er was iemand die ook wat wilde vragen.
Is dit legaal?
Mag jij zo reageren?
Volgens mij is het niet legaal.
Maar ik kan je zelfs een voorbeeld geven. Maar doe maar.
Nou, en dan wil ik graag het voorbeeld horen van... België het voorbeeld van jou horen van Chantal Paternostre. Die alleen maar een persiflage maakt op de CCC-verklaring. En ijskoud samen met de CCC voor de rechter wordt gesleept. En nou, tot 4 jaar wordt veroordeeld. Hoe ver is dan die legaliteit? Mag je doen wat je wilt doen? Dat wil ik dan wel een antwoord van je weten.
Ja, god, dat was een vrij extreem... Maar zo valt ook niet voor algemeen. Kijk,
kan je even toelichten, want het gaat heel snel.
Twee weken geleden bijvoorbeeld was een demonstratie in Antwerpen tegen het Vlaams Blok, et cetera. En toen heeft Centraal dus een live uitzending demonstratie gemaakt. En 2 mensen met een draagbare mobielofoon mee in de demonstratie gestuurd. En die heeft perfect hetzelfde gedaan wat... Vrije Keizer doet. Dus ik toon hiermee even aan dat je als legale radio precies hetzelfde kunt doen als je dat wilt. Ja, maar alleen dat het met de CCC, natuurlijk is het een extreem voorbeeld dat je neemt. De CCC is een soort een mythologische reactie van de overheid op eigenlijk een groep die helemaal niet zo belangrijk is, zoals ra-ra-ra en zo, dit soort toestanden. Waar je krijgt dan een hysterische reactie van de overheid op iets dat eigenlijk, toch niet zo heel erg is en zo. Die bommen, het waren wel serieuze bommen op een bepaald moment. Maar dit was een heel extreme situatie. Ik kan me voorstellen dat een krant of een radio die op een bepaald moment zeg maar dan weet die contact heeft met de lui die het huis van Kosto hebben opgeblazen en zo. Dan voorzie ik ook weer van die hysterische reacties van de OVM. Maar dat is nou een heel extreem voorbeeld.
Dat werkt niet als je in Duitsland bekijkt.
CCC was een hysterie hoor in België.
Echt. Ja, Jan, even goed in de microfoon spreken als je wil.
Zal ik doen. Dat is misschien in België, maar als ik bekijk hoe de situatie in Duitsland is. Daar heb je de persoon van de radio Dreijensklank. Die is ook weer...